Markus 5. Ze kwamen aan de overkant van het meer in het gebied van de Gerazenen. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hij meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij: "Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn." Want hij had tegen hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." Jezus vroeg hem: "Wat is je naam?" En hij antwoordde: "Legioen is mijn naam, want we zijn met velen." Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. De onreine geesten smeekten hem: "Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken." Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens. En de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Deze man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: "Ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd." De man ging weg en maakte in Decapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu uit het Nieuwe Liedboek, lied 538, de versen 1, 2 en 4.
In deze geschiedenis, even afgedacht van de feitelijkheid ervan, de ontmoeting van Jezus met deze man, zit zo'n enorme lading, dat kan ik nooit in een preek onder woorden brengen. Ik zal af en toe een linkje leggen, zodat jij bij jezelf kunt denken: hé, maar dat is bij ons ook zo. En nou, wil je nog dieper graven, kom er dan vanmiddag bij en dan kan ik die linkjes laten zien. Ik zal er maar een paar gebruiken van alles wat er in deze tekst zit. De reden dat ik zo begin is omdat de linkjes die ik gebruik, dus die in Markus 5 zitten en die te maken hebben met jou en mijn wereld, die brengen mij ertoe om te zeggen: onze wereld, de wereld waar wij leven, is een wereld waar godsdienst stap voor stap wordt uitgebannen. Heel simpel, misschien kunnen jullie dat herinneren, dat er discussie was over de vraag of moslim politieagenten een hoofddoek onder hun pet mochten dragen. Kun je dat herinneren? De reden was dat een hoofddoek, en dat hebben wij allemaal, kom je bij de kassa in de supermarkt en daar zit een dame met een hoofddoek, dan ga je er automatisch vanuit dat ze islamiet is, moslima. Dat is het eerste wat je denkt. Het tweede wat je misschien denkt, dat weet ik dus niet zeker: oh, die heeft een bom onder middel. Ja, daar lach je om. Maar waarom zou je anders willen dat een godsdienstige uiting uit het publieke domein verdwijnt? Want dat is het. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, als iemand een kruisje om een halsketting draagt, dat dat niet zou mogen. Terwijl ook dat, nou ja, niet meer een godsdienstige uiting is. Want als je dan aan iemand vraagt, joh, je hebt een kruisje om je nek hangen, weet jij dat dat vroeger een martelwerktuig was? Dan zitten ze je aan te kijken van, oh ja? Ja, het is dat je geen guillotine om je nek hebt hangen, maar zoiets was het wel. Langzamerhand, ook als het gaat om financiering van onderwijs, politieke partijen, wat je ook maar doet op straat, spandoeken die je ophangt, evangelisatieacties in de stad. Het wordt allemaal langzaam maar zeker weggedrukt uit het openbare leven. Geloof hoort achter de voordeur, daar doe je het maar en voor de rest niet meer. Ja, dus in onze steden mag ook de oproep tot gebed niet van de minaretten klinken. Nou, kerktorens, kerkklokken, dat mag nog een beetje, maar langzamerhand wordt het weggedrukt. De vraag is, waarom gebeurt dat? Daar gaan we zo meteen bij Marcus 5 gaan we daar naar kijken. Waarom gebeurt dat eigenlijk? Maar voor ons als gemeente zit de vraag veel dichterbij. Hoe laat ik mij en mijn geloof wegdrukken uit het leven? Dan kun je misschien bij jezelf denken, ja, maar ik laat me niet wegdrukken. Ik zit hier toch thuis, hier in de kerk. Ja, maar langzamerhand verdwijnt het ook voor ons achter de voordeur. Komen we minder in het openbaar bij elkaar, zoals hier in de kerk. En langzamerhand verdwijnt ook bij ons het geloof. Tot een soort van, ja, vroeger enzovoort. Waarom gebeurt dat? Ik ga je meenemen, nu dus Marcus 5, maar er komen heel veel andere verhalen achteraan die ons dit duidelijk gaan maken. Die ook een appel op ons als gemeente doen om beter weer met elkaar in contact te komen. Maar daar gaan we komende donderdag en de komende maanden mee bezig. Wat gebeurt er? Jezus, die komt in het land van de Gerazenen. Of later heet het land van de Gadarenen. Uit mijn hoofd, hier heb je de Middellandse Zee. Daar de zee. Hier heb je de huidige Gazastrook. Dan heb je hier Jeruzalem, hier de Jordaan. En dan hier het meer van Genezareth of het meer van Galilea en hier de Dode Zee. En het meer, het land van de Gadarenen is, als je hier het meer van Galilea hebt, dus aan die kant Israël, heb je aan die kant het land van de Gadarenen. Decapolis heette dat toen. 10-stedengebied. Aan die kant, in heidens gebied. Jezus die is over het meer gekomen en komt in dat land binnen. Op dat moment dat hij voet aan wal zet, let op het moment dat Jezus voet aan wal zet, komt er een man op hem afgestormd. Waarom zeg ik gestormd? Omdat ze al hebben geprobeerd deze man met kettingen te binden, in het voetblok te slaan, en het is ze niet gelukt. Dus deze man is op de een of andere manier extreem sterk. En die man die komt op Jezus afrennen. Nou, eerste lijntje. Als iemand op je afkomt rennen, hé, jij vuile christen! Dan heb je, oeh, wacht even, hier gaat iets gebeuren. Nou, die man die komt op Jezus afrennen en die wordt een beetje eerst aan ons voorgesteld. Maak hem mee. Het is een man die in een graf woont. In een grafstad. Hij slaapt waar de doden liggen, de overledenen, daar slaapt hij. Dat maakt hem voor een Jood onrein. Maar er zit ook al een linkje in. Luister, over de man over wie ik ga hebben, die woont in een dodenstad. Jezus komt een dodenstad binnen. Hij woont tussen de zwijnen. En zwijnen zijn van Joden uitgezien, vanuit de Bijbel gezien, onrein. Maar het is de bezigheid van de mensen in de stad. dat zijn varkenshoeders. Dus ze hebben er hun negotie, hun brood winnen ze daarmee. Daar komt hij vandaan. Hij is bezeten. Er is een onreine, mag ook zeggen verontreinigende geest in hem. Dus het is, hoe je ook tegen die man aankijkt, het is duidelijk dat Jezus aan de ene kant en die man aan de andere kant, dat is een wereld van God en duivel. Rein en onrein. En dat is niet omdat de onreine de wereld van Jezus binnendringt, maar omdat de reine de wereld van de onreine binnendringt. Dan moet je eens opletten wat er staat, want Marcus is wat dat betreft heel secuur. Vers 8. Pak even je Bijbel erbij. Vers 8. Daar staat iets geks. Hebben we? Want hij had tegen hem gezegd: onreine geest, ga weg uit die man. Dat hebben we helemaal niet gelezen, dat Jezus dat gezegd heeft. Dat staat helemaal niet in het gedeelte dat Jezus dat gezegd heeft. Maar het is een verklaring van het feit dat die man roept in vers 7... wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe mij geen pijn. Wacht even. Dus er is iets gecommuniceerd tussen die Jezus die binnenkomt in dat gebied en die man, voordat die man gaat praten. Er is een uiting van geloof geweest, zegt Marcus. Want Jezus had al herhaaldelijk tegen die onreine geest gezegd: hoepel op. En daar was het begonnen. Jezus ziet dus die man op zich afrennen. Dat zien we dan. En Jezus die zegt tegen hem: hoepel op, onreine geest. Je moet je voorstellen, tweede linkje na vandaag, wees niet bang. Waar alle mensen hadden geprobeerd in hun eigen Gerasa-streek deze man te ketenen, blijft Jezus pontificaal voor die man staan en die zegt: hoepel op. Ga uit die man. Er is geen spoortje van angst, zo zou ik het willen zeggen. Met andere woorden, iemand die vroeg mij, de afgelopen tijd zijn er wat meer gesprekken over hoe je om moet gaan met duivels en demonen en weet ik wat allemaal. En dan citeer ik een tekst uit Jesaja heel vaak, waar de profeet zegt van, joh, nou, God zegt het eigenlijk, dat de profeet dat moet zeggen. Joh, zeg nou tegen die mensen, hou je niet bezig met de geesten die daar piepen en mompelen. Misschien ken je die tekst. Daar zit zo'n overwicht van God in. Zo van die man die stormt op je af. Je krijgt de hele wereld over je heen. En je blijft gewoon staan. Ah joh, hoepel op, kom op, doe normaal. Blijf staan. Dat is het eerste wat we hier leren als het gaat om de confrontatie tussen een onreine wereld en jijzelf in de kracht van Gods koninkrijk. Blijf staan. En dan zegt opeens die wereld, en dan is opeens de verhouding veranderd. Dan is het niet meer dat jij wordt weggeduwd uit het publieke domein, maar dat die wereld zegt: stuur ons niet weg. Doe ons geen pijn. Dus die verhouding, en daar gaan we vanmiddag op verder, dat laat ik nu liggen, die verhouding kantelt ogenblikkelijk. Doe ons geen pijn. Hij probeert nog wel om Jezus te pakken te krijgen door hem bij naam te noemen. Maar dat is tot daar aan toe. Maar dat komt vanmiddag. De verhouding kantelt. En dan vraagt Jezus op het moment dat hij dus blijkbaar die man bereiken kan: hoe heet jij? Waarom doet hij dat? Omdat als je iemand bij naam kunt noemen, kun je iets met hem doen. Ik heb dat voorbeeld al wel vaker genoemd. Als ik hier bijvoorbeeld op de Esplanade loop. Ja? En voor mij, zeg maar een meter of 50 voor mij, loopt Jos. Nou, die stond hier net te lezen. Jos die loopt voor mij 50 meter en die loopt ook die kant op. En ik roep heel hard, hey Jos! Dan blijft Jos staan, die kijkt achterom. Dus ik kan Jos haar leven beïnvloeden door haar naam te noemen. Als ik roep, hey vrouw, dan loopt ze waarschijnlijk door. Dat gaat toch niet om mij? Dus Jezus die vraagt naar de naam. En dan zegt die man aan de andere kant, mijn naam is legioen, want wij zijn met velen. Nou hebben wij bij velen snel de neiging te denken, oh, dat is gevaarlijk, nou moeten we gaan uitkijken. Maar er zit weer een linkje naar onze tijd. Want legioen, ja, dat weten jullie niet, maar een legioen, een Romeins legioen, we spreken over de Romeinse tijd, hè? Een Romeins legioen, heb ik gelezen, ter voorbereiding van de preek, dus eerder wist ik het ook niet, bestaat uit 1867 mensen. Waarvan een bepaald percentage ruiters en een bepaald percentage infanterie. En dan heb je een legioen soldaten. 1867 mensen. Vandaar dat er ongeveer 2000 varkens waren. Ja, dus dat matcht met elkaar. Die man die zegt, wij heten legioen, want wij zijn met velen. En dan zeggen ze iets heel geks. Die onreine geesten, die zeggen iets heel geks. Vers 10. Hij smeekte hem dringend, dus dan lijkt het opeens weer enkelvoud te worden, die man. Hij smeekte hem dringend om hem niet uit de streek te verjagen. Met andere woorden, deze man die wil op zijn plek blijven. Dit is mijn wereld. Hier werkt het zo. Stuur mij alsjeblieft niet weg. En dan kijkt die man, die kijkt om zich heen en die ziet die varkens. Ook weer een linkje voor vanmiddag, daar gaan we vanmiddag mee verder. Maar dat is dus zeg maar de bezigheid van de mensen in de tijd. Laat mij dan daarin zitten. Zorg dan dat ik in het werk van deze wereld kan gaan zitten. Dat ik daar mij ga ophouden. Dan mag je de mens bevrijden, maar laat mij dan gaan. En dan gebeurt er iets, ja, demonen zijn ongelooflijk stom. Neem me niet kwalijk dat ik het even zo zeg. Maar wat doen ze op het moment dat ze in de arbeid van die tijd gaan zitten? Dan storten ze meteen in de zee en ze stikken. Er staat niet ze verdrinken, ze stikken erin. Dat is een keihard woord. Moet je even voorstellen, ook weer een linkje voor vanmiddag, dat de demonen van de tijd vragen, als het koninkrijk binnenkomt, laat ons dan stikken in ons werk. Dat vragen ze. En dan staat er alsof Jezus, nee, niet alsof, maar dan staat er een machtswoord, hij liet het hun toe. Met andere woorden, Jezus legt je geen strobreed in de weg als jij wil stikken in het werk van vandaag. In je agenda, in je bezigheden, in waar je vooral de tijd aan kwijtraakt, zodat je niet kunt meedoen aan. Jezus legt je geen strobreed in de weg en hij zegt tegen je, nou, hij zegt niet stik er maar in, dat doe je zelf wel. Dat hoeft hij niet te zeggen. Je snapt al, ook weer een linkje naar vanmiddag. Je snapt al dat als wij nu gaan zeggen, maar Jezus en geloof en kerk en geloofsgemeenschap en al die dingen, ja, past niet helemaal in mijn agenda. Ja, maar ik kan toch ook niet daar gaan zeggen dat ik wat later wil beginnen of dat ik dit of dat ik dat. Jezus, joh, je bent Jezus niks verplicht. Je bent Jezus niks verplicht. Stik er maar in. Het klinkt hard dat ik het zo zeg, maar dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Jezus, laat het hen toe. Stik er maar in. En ze doen dat. En wat gebeurt er? Die varkens die storten zich van de helling. Die stikken in het meer van Genezareth. Meer van Galilea. Wat blijft er over? Er blijft een mens over als een leeg huis. Zijn bezigheden zijn weg. Zijn bezetenheid is weg. Zijn agenda is schoon. En later zullen ze hem aantreffen, gekleed, goed bij zinnen. Maar jullie weten al, Jezus heeft je gewaarschuwd. Als je de demonen het huis uitstuurt en je doet er niets voor in de plaats, komen ze hem 7 keer zwaarder terug. Dus je hoeft maar even te wachten of er komen 7 legioenen terug. Als deze man niet gevuld wordt met iets anders. Maar wat gebeurt er? Nou goed, die varkens die zijn dus verdwenen en de hoeders van die varkens. Dus dat zijn maar de leiders van de wereld waarin wij leven. De hoeders van die varkens, die lopen. En dat is ook wel weer een rare gebeurtenis. Want het is mijlenver lopen vanaf de streken waar ze zitten. Ze lopen alle dorpen en steden af en vertellen wat er gebeurd is. Wat vertellen ze nou? Nou, dat de godsdienst hun land is binnengekomen. Dat er een zekere Jezus van de overkant uit het heilige land is gekomen en nu zijn zij hun negotie kwijt. En al die mensen die komen om te kijken en het eerste wat ze doen, dat is die man zien zitten. En dat is vreselijk irritant. Om iemand te ontmoeten die tot op dat moment nog een belangrijke factor in jouw leven was. En die je opeens genezen, gezond, goed bij zijn verstand ziet zitten. Wat moet je daarmee? Nou, het enige wat ze doen, lees maar weer mee, vanaf vers 15. Ze kwamen bij je, dat zijn dus die mensen, ze kwamen kijken wat er was gebeurd, vers 14. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed, bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. Nee, zeker, maar het was hem echt. Het was hem echt. Ik zweer het je. Degene die alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Let op. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Hoepel alsjeblieft op. Lijntje naar vanmiddag. Gaan we vanmiddag? Ik wil heel graag van jullie weten waarom je denkt dat dat gebeurt. Dat als er vanuit het geloof, we mochten op de Open Poort, seniorengroep, afgelopen vrijdag, horen hoe God werkt. Zeg maar door mensen, ook hier in Nederland. En we hebben echt een heel proces. Als we dat zouden horen, van hoe God werkt in onze wereld. Dat wij dan zouden gaan zeggen, of dat de wereld dan zou zeggen, je hoepel alsjeblieft op. Waarom? Ik kan daar nu wel een vulling aan geven, ga ik niet doen. Ik wijs er alleen maar op dat die wereld, als jij in de liefde van Christus leeft, jou niet mot. Punt. Hij mot jou niet. Daar gaan we nog breed mee bezig, waarom niet. Maar dit is wat er gebeurt. En Jezus verzet zich er niet tegen. Want Jezus die stapt op dat moment in de richting van de boot om het gebied te verlaten. Maar dan trekt die man aan zijn jasje. Lees maar mee. Dan trekt die man aan zijn jasje. Dus Jezus verzet zich niet als de wereld zegt, hoepel alsjeblieft op. Oké. Even goede vrienden, ik hoepel wel op. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dus die man, die wil vreselijk graag met Jezus mee. Linkje naar vanmiddag, waarom wil hij dat? Waarom wil hij weg uit zijn wereld? Ik kan me dat voorstellen. Er zijn heel wat christelijke stromingen geweest die zich hebben afgescheiden van de wereld. De Amish bijvoorbeeld. Die scheiden zich af van de wereld. Wij willen in ons eigen clubje blijven zitten. En het is voor mij verrekte makkelijk om hier vandaag te preken. Want jullie verwachten niets anders van mij. Ik ben hier helemaal veilig. Maar diezelfde preek houden op de Esplanade, dat is een ander verhaal. Snap je? Dus wij snappen dat die man niet in die wereld wil blijven. Dat willen wij ook niet. Wij willen met die boodschap niet in de wereld blijven. Dus smeekte om bij hem te mogen blijven. Nou, dan staat er hier in de vertaling, dat stond hij hem niet toe. In het Grieks staat er iets heel aparts. Daarin liet Jezus hem niet vrij. Dat staat er letterlijk. Daarin liet Jezus hem niet vrij. Ik laat jou niet vrij in jouw keuze of jij de wereld uit mag, ja of nee. Oeh, maar nou hebben we weer een linkje. En dat is best een gevaarlijke. Peter, ik ben mijn leven zo zat. Ik heb het allemaal gezien. Ik ben oud geworden. Ik zit nu hier en kan bijna niks meer. En ja, ik weet het wel. Vroeger zeiden ze, dan kun je altijd nog bidden voor de mensen. Daar heb ik ook geen zin meer in. Ik wou dat ik thuis blijf. Dat ik weg mocht uit de wereld. Oei. Dat staat Jezus je niet toe. Ook weer een linkje naar vanmiddag. Waarom mag jij die wereld niet uit? Nou, zegt Jezus, want daar geeft hij meteen een reden voor. Hij zegt, ga naar huis. Naar je eigen mensen. En vertel hun wat de Heer voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. Ga naar je eigen huis. Naar je eigen mensen. Je eigen politieke partij, je eigen sportclub, je eigen school. Daar waar jouw agenda vol van zit. En vertel hen wat God aan jou gedaan heeft. Ook weer een linkje naar vanmiddag. Hoe doe je dat? Want we kunnen op verzet rekenen. Kom eens op terug. Ja? Dat is het einde van de preek. Kom eens op terug. Maar ik wil je nog even wijzen op iets wat dan gebeurt. En dat is heel gek. Want dan eindigt ons stukje in ieder geval. De man ging weg en maakte in Decapolis, dat is dus die streek aan de overkant, bekend wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. Wacht even. Hij moet vertellen wat God heeft gedaan. De Heer, dat is echt nadrukkelijk in de mond van Jezus, is dat God. En hij vertelt wat Jezus heeft gedaan. Ook weer een linkje naar vanmiddag. Maar dat is een wezenlijk verschil. Hoe hard je ook kunt zeggen dat hij eerst had geroepen, ik weet wie u bent, Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God. Dat snap ik. Die link die zie ik ook wel. Maar het is niet de opdracht van Jezus om te vertellen wat Jezus heeft gedaan. Het is de opdracht van Jezus aan die man om te vertellen wat God had gedaan. Ik kan er één ding van zeggen en dan kom ik ook aan het einde van de preek. Op het moment dat je vertelt wat Jezus doet, bepaal je de aandacht bij iemand die hier is. Onder ons. En iedereen gaat aan je vragen, wijs hem aan, waar is die dan? Enzovoort. En het aparte is ook dat de reactie van die mensen, iedereen stond verbaasd. En verbaasd, dat wil zeggen, doe nog eens een wondertje. Laat nog eens zien dat het waar is wat je gelooft. Drijf nog eens wat uit. Genees nog eens iemand. Laat nog eens zien dat wij kunnen geloven enzovoort. Dat is het effect van de prediking van die man. De hele meute gaat zitten wachten op de relevantie van Jezus. En ik zie niet dat mensen die in Jezus geloven allemaal rijker zijn dan de rest. Er zijn er onder mensen die in Jezus geloven ook heel veel armen. En die mensen sterven ook en die worden ook ziek. Wat is nou de relevantie? Dat is wat er gebeurt. De mensen zijn verbaasd. Doe nog eens een wondertje. Maar Jezus had die opdracht niet gegeven. Hij had de opdracht gegeven om te vertellen wat de Heer, wat God voor hem had gedaan. Maar wie is God? Hij is geest. Hij is liefde. Komende donderdag. Hij is liefde. Hij is ons contact op dit moment. In hem zijn wij één. Een geest kun je niet zien. Maar hij is alomtegenwoordig. Almachtig. Zit in je mond en in je hart en in je woorden en in je daden. Als wij zo meteen koffie gaan drinken en we geven elkaar een hand, stroomt de liefde van God door. Dat is het punt. Dat wij leren zien wie God is. Natuurlijk, ook weer vanmiddag gaan we over praten, kun je dat zien in Jezus Christus. Geen twijfel over mogelijk. Maar ga je niet bezinnen op één plek, op één wondertje, op één gebeurtenis in je leven. Maar vertel wie God voor jou is. En als je dan terugkomt aan het begin, en dan ben ik meteen aan het eind. Deze manier van Marcus 5 lezen. Zeg, ik ben er heel eerlijk in, hè? Deze manier van Marcus 5 lezen. Komt omdat men zegt dat het geen relevantie meer heeft om in Jezus of in God te geloven. Daar kun je vreselijk veel over zeggen. Ik denk zelf dat de meeste mensen die tegen jou zeggen, geloven doe je maar achter je voordeur, dat die dat alleen maar zeggen omdat ze vinden dat jij hen niet moet bekeren. En in eerlijkheidsgebied te zeggen dat wij als godsdiensten, of je nou islamiet of hindoe of boeddhist of christen bent, dat we ons daar zwaar schuldig aan hebben gemaakt. Dat wij mensen onder dwang van een kruis, onder dwang van een guillotine, onder dwang van weet ik wat allemaal, hebben geprobeerd te bekeren tot ons geloof. Dat heeft geen moer te maken met het liefhebben van je naaste. Dwang van de ander. Dat heeft te maken met de angst in jezelf. Dat jij niet weet wie God voor jou is. Want als je dat zou weten, zou je helemaal niemand dwingen. Zoals Jezus ook helemaal niemand dwingt. Dus als de mensen om je heen alleen maar reageren van, ja, maar als jij over je geloof gaat praten, dan doe ik het zeker niet goed en dan moet ik dan zeker ook geloven. Dan komt dat voor een deel om wat wij door de geschiedenis heen hebben gedaan. De naam die de kerk heeft. Niet geheel ten onrechte. Maar het is niet wat Jezus doet. Jezus laat hen daar vrij in. Het enige wat hij van ons vraagt, in een wereld die tegen ons zegt, jouw geloof is niet relevant. Ik wil jou niet in ons midden. Laat mij maar in mijn eigen agenda stikken. Het enige wat Jezus van ons vraagt is, ga die wereld in. Welke wereld? De wereld van de zwijnen en de graven. De wereld van de zwijnenhoeders, van de agenda's, van de sportclubs, van de weet ik waar je allemaal zit. Wat moet ik daar doen dan? Vertel wat God voor jou heeft gedaan. En wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft je vrijgemaakt. Weer een link naar vanmiddag. Hij heeft je vrijgemaakt om in deze wereld te staan en te zeggen, oké, het is niet mijn agenda. Het zijn niet de zwijnen van de tijd. Maar het is de liefde van God die mij omringt en die in mijn woorden en daden naar buiten mogen komen. Eindig ik met de waarschuwing. Als je dan de demonen uit je leven schopt, haal dan het woord van God binnen. Want in hem leven en bewegen wij. Amen.